Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders, die zich in de gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons, die het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en hen geeft, verlicht de ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen Psalm 99, Psalm 99 vers 1 en 8, Psalm 99. God de Heere regeert en het achtste geeft dan eeuwig eer. 1 en 8 van Psalm 99.
Thank you.
Wij lezen uit het laatste boek van de Bijbel, het boek Openbaring, het vierde hoofdstuk. Openbaring 4. En daarna zingen wij op Psalm 89, het vierde vers. God is op het hoogst geducht in zijner heilige raad en vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. En wat er verder volgt, daarna doen we belijdenis des geloofs. Vanavond met zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus over de voorzienigheid Gods. Openbaringen 4 is de schriftlezing. Daarna zingen we Psalm 89 vers 4 en doen belijdenis met zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus.
Na deze zag ik en zie een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zeide: kom hier op en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest en zie, er was een troon gezet in de hemel. En er zat een op de troon, en die erop zat was in het aanzien de steen jaspis en sardius gelijk. En een regenboog was rondom de troon in het aanzien de steen smaragd gelijk. En rondom de troon waren 24 tronen. En op de tronen zag ik de 24 ouderlingen zittende, bekleed met witte klederen. En ze hadden gouden kronen op hun hoofden. En van de troon gingen uit bliksemen en donderslagen en stemmen. En 7 vurige lampen waren brandende voor de troon, welke zijn de 7 geesten Gods. En voor de troon was een glazen zee, kristalgelijk. En in het midden des troons en rondom de troon 4 dieren, zijnde vol ogen van voren en van achteren. En het eerste dier was een leeuw gelijk, en het tweede dier een kalf gelijk. En het derde dier had het aangezicht als een mens, en het vierde dier was een vliegende arend gelijk. En de 4 dieren hadden elk een voor zichzelf vleugelen rondom, en waren van binnen vol ogen. En hebben geen rust, dag en nacht, zeggende: heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, en die was en die is en die komen zal. En wanneer de dieren de heerlijkheid en eer en dankzeggingen gaven hem die op de troon zat, die in alle eeuwigheid leeft, zo vielen de 24 ouderlingen voor hem die op de troon zat en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid, en wierpen hun kronen voor de troon, zeggende: gij Heere zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid en de eer en de kracht, want gij hebt alle dingen geschapen, en door uw wil zijn zij en zijn zij geschapen.
Thank you.
Zondag 10. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaat alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen niet bij geval, maar door zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dan dat wij weten dat Gods alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toezicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen.
De tekst voor de prediking voor deze avond is uit het gelezen schriftgedeelte, Openbaring 4. En dan lezen we de versen 1 tot en met 3 nog eens. Daar lezen we Gods woord als volgt. Na deze zag ik, en zie, een deur was geopend in de hemel. En de eerste stem die ik gehoord had, als van een bazuin met mij sprekende, zeide: kom hierop. En ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En terstond werd ik in de geest, en zie, er was een troon gezet in de hemel. En er zat een op de troon. En die daarop zat, was in het aanzien de steen jaspis en sardis gelijk. En een regenboog was om de troon, in het aanzien de steen smaragd gelijk. Laten wij samen eerst ons voor Gods heilige aangezicht stellen en hem zoeken in ons gemeenschappelijk gebed. Heilige, majesteitelijke, eeuwige en almachtige God. Wij stellen ons voor uw aangezicht in onze gebeden. En voor wij, heren, aan het einde van deze dienst u dank zeggen voor uw onverlaten trouw die gij nog tot hiertoe bewezen hebt, ook aangaande de dingen die het Koninkrijk Gods aangaan, de verkondiging van uw woord, de voortgang van de prediking. Ook in onze gemeente komen wij eerst voor uw aangezicht om u te smeken om de bediening van uw Heilige Geest over de prediking van het woord. Op deze dankdag voor gewas en arbeid zijn we vanochtend al in de gelegenheid geweest om naar uw huis te komen, om daar onderwijs te ontvangen. We hebben stilgestaan bij de oude geschiedenis van Jacob, die zich voor Farao gesteld wist en mocht getuigen dat hij een beter vaderland had dan dit aardse bestaan. En heren, nu zijn we vanaf het eerste Bijbelboek aangekomen bij het laatste Bijbelboek, waarin zo ontzaggelijk veel dingen beschreven staan die we in onze tijd vervuld hebben zien worden en die ook nog staan vervuld te worden. En als we dat boek lezen, heren, vol met oordelen in de schepping, maar ook onder de mensen, en we hebben dat op deze dankdag voor ons liggen, en we weten van al die smarten die er ook in deze wereld zijn, wereldwijd, de brandhaard van het Midden-Oosten, de oorlog tussen Israël en de Arabieren, de oorlog tussen de Russen en de Oekraïners, en zoveel plaatsen in deze wereld waar het brandt, waar het bloed vloeit, ook in klein opzicht, de terreur die mensen elkaar aandoen, Het verdriet en het geweld waar mensen onder hebben te zuchten. Als we kijken, Heere, naar alles wat er in de schepping gaande is. De aardbevingen. De watersnoden. Allerlei natuurrampen, branden. En als we dan ook nog naar ons eigen persoonlijke leven kijken. Kruisen die opgelegd worden, verdriet dat er kan zijn. En als we dan ook nog eens naar de geestelijke toestand van de wereld bekijken, Heren, en hoe het ervoor staat in deze wereld, hoe het er ook voor staat in ons eigen vaderland, in onze kerken, in de gemeente, in ons eigen hart, dan hebben we wel gezongen: God, de Heere, regeert. Maar wat kan de mens het daar moeilijk mee hebben? Dat hij het niet ziet dat u regeert. Maar dat veel eer de duivel het voor het zeggen lijkt te hebben. Wat kan ons dat benauwen, Heren? Wat kan ons dat ook hinderen, ook in het houden van een dankdag of in een dankbaar leven? Kunnen er veel gedachten zijn die onze schouders naar beneden drukken en ons hoofd somber maken? Ook in geestelijk opzicht kan het zo zijn. Ook bij diegenen die genade kennen, maar die tot hun smart moeten zeggen dat het vroeger beter was dan nu. Dat het goud zo verdonkerd is, dat het al onder het stof ligt. Dat het zicht op u en op uw genade weg is. Dat er dorheid over de ziel komt, een matheid in het hart. En dat daartegenover oude en ook nieuwe zonden de kop opsteken. En dat we de profeet gaan verstaan die het in zijn klacht voor uw aangezicht uitroept: waarom doet gij ons zondigen? Heren, dan zouden we liever een biddag willen houden dan een dankdag. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Heren, we hebben Openbaringen 4 opgeslagen, waar ons gesproken wordt van een troon. Een troon in de hemel. Een troon die niet vakant is, maar waarop u zit. Beschreven in allerlei kleuren, met allerlei beelden. En Heren, wij bidden u, geef ons onderwijs daaruit. We hebben zojuist ook zondag 10 beleden. Een heel bekende zondag uit de catechismus. Maar als we het goed bezien, Heren, dan kan dat toch alleen maar troost bieden als wij ook eerst zondag 7 hebben geleerd. En zondag 3. En dat we beseffen, Heren, dat wij alles verbeurd en verzondigd hebben. Dat we geen rechten hebben. En dat we alleen maar tot u kunnen naderen, alleen maar tot die troon kunnen naderen, in en door het bloed van de Heer Jezus Christus, het lam dat staande als geslacht voor de troon staat, die waardig is bevonden om de boekrol te openen en de zegelen te verbreken. Heren, wilt u geven dat we daarom eerst dat koninkrijk van u mogen zoeken, eerst dat ene nodige in ons leven opgehelderd mogen krijgen. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Wilt u ons zo leiden, Heren, door woord en door geest? En ons te midden van alles wat ons kan verwarren, kan verdrieten, wijzen op wie gij zijt. Dat u toch regeert. En dat u toch eenmaal de eindoverwinning zult behalen. En dat wat wij nu zien om ons heen, in het bloed vergieten, in de tekenen in de schepping en ook in het eigen leven, dat zal de finale niet zijn. Maar gij, Heren, gij zijt verwinnaar in de strijd en geeft uw volk de zegen. Heren, geef dat wij er allen in mogen delen. We smeken u daarom of dat u door uw geest in ons midden wilt werken, de rijen wilt doorgaan, harten wilt aanraken, verbrekend, verootmoedigend, maar ook onderwijzend, bekerend, verzoenend. Opdat we hier in beginsel werkelijk dankbaar zullen zijn. De lofzang mogen zingen. Die de schepping en de kerk mag zingen. Gij zijt waardig te ontvangen de lof en de eer. En de dankzegging, want gij hebt alle dingen geschapen. Maar bovenal ook het lied van Mozes en het Lam. Leer ons daar de eerste tonen van aanheffen. Gij hebt ons goden gekocht met uw dierbaar, kostbaar hartebloed. Zegen ons, o Heere, dit samen zijn. Help ons in het spreken. Wilt u alle beletselen en alle belemmeringen wegnemen. En dat we ongehinderd en vrijmoedig het woord mogen prediken zoals u dat ons opdraagt. Heere, wat kan er een opzien zijn? Wat kan er een zien zijn op allerlei moeilijkheden en omstandigheden? En wilt u zelf dan de mond aanraken, opdat we spreken mogen naar de zin en de mening van uw Heilige Geest? Zend uw licht en uw waarheid, dat die ons mogen leiden. En zie op ons in gunst van boven. Bewaar ons voor de boze, Heere, voor de zonde, voor afleidende gedachten, voor onverschilligheid, voor ongeloof. Maar wil geven, Heere, dat ons hart gericht mag worden op u en op uw woord. Open dat hart voor dat woord en open uw woord voor ons hart. En dat om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 97, het eerste, zesde en zevende vers. 97 vers 1, God heerst als opperheer. Het zesde, beminners van de Heere, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. En het zevende, Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. 1, 6 en 7 van Psalm 97, waar u opnieuw gelegenheid krijgt om uw dankgave te geven voor de Heere en zijn dienst in 3 rondgangen. De Heere zegene u met uw gaven. aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen we Psalm 103. En daarvan het 11e vers: Loof de Heere, gij zijne legerscharen, en gij mijn ziel, looft gij hem bovenal. Het 11e van 103, wat we straks na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, wij leven in een tijd waarin wij elke dag heel veel informatie tot ons nemen. Via de moderne media zien en horen wij alles wat er in deze wereld plaatsvindt. Het schijnt dat wij in één week meer aan nieuwsberichten horen en lezen en zien dan onze voorouders in hun hele leven te verwerken kregen. Binnen een paar seconden, paar minuten weten wij al wat er aan de hand is aan de andere kant van de wereld. Worden wij op de hoogte gesteld van oorlogen, van natuurrampen. En dat heeft een aantal gevaren met zich mee. Aan de ene kant dat je daardoor afgestompt wordt, dat je zoveel van dat soort informatie te verwerken krijgt dat het een ver van je bed show wordt, dat je er niet meer van opkijkt, dat je er niet meer ongerust van wordt. Je bent het gewend dat er zoveel ellende is. Of een ander gevaar, dat je geestelijk helemaal vastloopt met al die ellende in deze wereld. Al dat bloedvergieten. Je wilt het gewoon soms niet weten wat mensen elkaar aandoen, ook in de afgelopen weken weer. Al die nood ten gevolge van rampen in de schepping. Heel de wereld beeft en stroomt over en brandt. Overal moord en bloedvergieten. Het kan soms wel eens te veel worden, al die informatie die je krijgt. En dan bovenal ook, zeg ik, geestelijk vastlopen met de vraag van: en waar is God nou in al deze dingen? We zingen het natuurlijk: God de Heere regeert. Maar waar blijkt dat nou uit? En zo'n vraag kan des te nijpender worden als je in je eigen persoonlijke leven ramp op ramp of tegenslag op tegenslag te verwerken krijgt. Zou God het wel zien? Hoort God mij wel? En dat het voor sommigen onder ons vandaag een moeilijke dag kan zijn. Allerlei hindernissen om dankdag te houden of een dankbaar leven te leiden. Dat je zo wordt overspoeld door verdriet, door ziekte, door smart, door pijn. In de Bijbel komen we natuurlijk die vragen ook tegen. Job heeft ermee geworsteld. Asaf, zou God het weten? Hoort God mij wel? En ook deze apostel Johannes, die het boek Openbaringen geschreven heeft en die verbannen was naar een eiland in de Middellandse Zee, naar Patmos, en die daar vol van zorg over de gemeenten en over het koninkrijk van God in de eenzaamheid zat. Terwijl hij daar naartoe verbannen is, wordt er een deur geopend in de hemel, zo lezen we in vers 1 van hoofdstuk 4. Hij kreeg een visioen. Hij was wakker, het was klaarlichte dag, maar er ging een deur open. Er werd in die blauwe hemel een opening zichtbaar. Geen droom, maar klaar wakker zag hij allerlei beelden voorbij komen. Visioenen die hij beschrijft in de navolgende hoofdstukken. En we willen samen stilstaan bij wat hij allereerst opmerkte. Namelijk dat in die hemel een troon gezet was. Zo lezen we in vers 2. En er zat een op de troon. We gaan daarover samen op deze dankdagavond met elkaar nadenken. De troon in de hemel, die spreekt allereerst van majesteit. Dat is het woord wat toch bij de troon hoort. Hè? Daar zit een majesteit, daar zit een vorst, daar zit een koning op. En majesteit, dat getuigt ook iets van ja, heiligheid. Een koning, een vorst, daar gaat wat van uit. Nou, dat zie je ook hier in dit gedeelte. Dus het eerste woord, Gods majesteit. Het tweede, Gods barmhartigheid. En dan gaan we kijken naar die kleuren. Want ja, Johannes, hij zegt in vers 2, er zat één op de troon. En we voelen allemaal wel aan. Dat is de almachtige en de eeuwige God. Maar hoe omschrijf je God? Hoe kan je woorden geven aan de almachtige, de eeuwige, de onzienlijke? Hij doet dat aan de hand van kleuren. Kleuren van de steen jaspis en sardis en smaragd. En dan het derde punt, Gods getrouwheid. En dan komen we bij dat wat er over de regenboog gezegd wordt. Een regenboog was rondom de troon. Een troon in de hemel. Die spreekt van majesteit, barmhartigheid en getrouwheid. Johannes is, als hij op Patmos is, inmiddels heel oud geworden. Al een eindje in de 90. De discipel, dien Jezus lief had, zo omschrijft hij zichzelf in het evangelie dat door hem geschreven is. Hij was de laatst levende van die 12 die door de Here waren geroepen en verkoren. Het heeft niet lang geduurd na de opstanding van de Heer Jezus of er brak vervolging uit in Jeruzalem en Johannes is samen met andere discipelen gevlucht. Hij kwam uiteindelijk in Klein-Azië terecht, het huidige Turkije. Daar heeft hij decennia lang gewerkt onder die bekende gemeenten Efeze, Thyatire, Pergamus, Smyrna enzovoorts. Daar was Johannes een soort bisschop, of moet je in onze besef, of wat hij zichzelf noemt, eigenlijk meer een soort geestelijke vader was hij. Want hij noemt die gemeenten in zijn brieven, die mensen in de gemeenten, zijn kinderkens. Hij was de geestelijke leider, de geestelijke vader, en zij waren zijn geestelijke kinderen. Nadat er betrekkelijke rust geweest is een hele tijd, brak er uiteindelijk vervolging uit aan het einde van de eerste eeuw, onder keizer Domitianus, een zeer bloedige vervolging. Maar aanvankelijk richtte die vervolging zich eerst op de leiders van de christenen. Want Domitianus die wist, als je een bepaalde groep wil treffen, dan moet je hun leiders treffen. Als je een kudde in verstrooiing wil brengen, dan moet je de herder wegnemen. Zo zegt de schrift ook, sla de herder en de schapen zullen verstrooid worden. Wel, dat was ook de bedoeling van Domitianus. De leiders aanpakken. En toen is Johannes, als zeg maar een soort bisschop, als de geestelijke vader van al die gemeenten daar in Klein-Azië, is opgepakt en verbannen naar een eiland. Het is eigenlijk niet meer dan een kale rots met maar weinig begroeiing, 34 vierkante kilometer ergens in de Middellandse Zee. En daar liep hij te tobben en te peinzen. Hoe zal het met mijn kinderen gaan? Hoe zal het met de gemeenten gaan? En terwijl hij daar aan de oever van de zee liep en vol van zorg en van benauwdheid liep te peinzen, hoorde hij dus die stem. En zag hij daar de deur in de hemel geopend. Kom hierop en ik zal u tonen hetgeen na deze geschieden moet. En dat is voor Johannes wat hij daar dan ziet, een heel vertroostende boodschap. Want hij werd in de geest, zo zegt hij. Hij kon dat visioen zien. En zie, er was een troon gezet in de hemel. En een troon, dat weten de jongens en meisjes ook, dat is de zetel, de stoel waarop een vorst zit, waarop een koning zit. Een troon, een zetel van een koning en dan in de hemel. En dat is al een hele troost voor Johannes. Want hij kijkt natuurlijk naar een troon op de aarde. De troon waarop Caesar Domitianus zit. En die zijn kinderen, die de gemeenten, die het koninkrijk godsbloedig vervolgt. Daar worden de beslissingen genomen. Die heeft het voor het zeggen, de almachtige heerser. Zo denkt Domitianus van deze aarde. Hij heeft het voor het zeggen. En gemeente, dat is iets wat vandaag de dag nog steeds wel ook ons overkomt. Dat wij zo vaak naar de tronen kijken die hier beneden staan. Wie heeft het voor het zeggen in deze wereld? Waar vallen de beslissingen? Dan kijken we naar de tronen in Washington. Of in Moskou. Of in Brussel. Daar vallen de beslissingen. Die hebben het voor het zeggen. Maar Johannes krijgt dus van Gods wegen te zien dat er boven die aardse tronen, waar mensen dan zo geneigd zijn naar te kijken, waar mensen bang voor zijn, waar mensen het van verwachten, dat boven die tronen, boven de troon ook van Domitianus, daar staat een troon in de hemel. Johannes mag zien wat we gezongen hebben met verschillende psalmen. Niet Domitianus regeert uiteindelijk, maar God de Heer regeert. En wat we beleden hebben met zondag 10, dat de schepselen al zo in zijn hand zijn, in de hand van God, dat ze zich zonder de wil van deze almachtige en eeuwige vorst zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Een troost voor Johannes die vol met zorgen is. Die vol met vragen zit over het godsbestuur. Hij ziet die troon en een volgend element. Er zat een op de troon. Die God zit, zo zegt de tekst. En dat is een beeld van rust en van controle. En als er iets onrustig maakt, denk ik, dan is dat wel een troon. We hoeven niet jaloers te zijn op de presidenten van Amerika of Rusland of China. Met al die grote verantwoordelijkheden. De zaken waar zij voor geplaatst zijn. Het is niet voor niets dat die wereldleiders soms aanmerkelijk verouderen als ze een paar jaar op zo'n troon, op zo'n zetel zitten. En dat ze een heel team aan artsen om zich heen hebben die over hun gezondheid moeten waken. Vol met stress zitten deze mensen. Maar deze vorst zit. Een toonbeeld van beheerstheid. Van overzicht. Het loopt de Heere nooit uit de hand. En dat, gemeente, is ook weer iets wat deze apostel kan troosten. Dat terwijl Johannes vol onrust heen en weer loopt langs de oever van de Middellandse Zee, terwijl hij vol van zorg zit over zijn kinderen, over het koninkrijk van God, hoe moet het toch? Dat hij ziet, er zat een op de troon. God de Heere regeert, hij is volmaakt op de hoogte van alles wat er gebeurt. Wij zien door de moderne media maar een fractie. En dan zien we al zoveel. Maar de Heere, zijn ogen doorlopen de ganse aarde. En er gaat niets buiten zijn raad, buiten zijn wil, buiten zijn bestuur of buiten zijn toelating om. Hij heerst over alles. En als het voor ons gevoel helemaal uit de hand loopt, bijvoorbeeld door zo'n aanval van Hamas op Israël, of door aardbevingen ergens, of gebeurtenissen in ons eigen leven, en wij vol van onrust de vraag stellen, en hoe moet het nu? Dat treffen we bij de Heere niet aan. Die loopt met eerbied gezegd niet zenuwachtig heen en weer en roept tegen zijn engelen vol wanhoop uit, en wat moeten we nu doen? Nee, de Heere die zit. Hij overziet. Hij heerst. Het gaat hem niet uit de hand lopen. En ook al zijn er die tronen op deze aarde die zich tegen hem verheffen, de vorsten tezamen beraadslagen tegen hem en ze zeggen, laat ons de banden van de Heere verbreken en de touwen van ons werpen, dan zegt Psalm 2, doch die op de troon zit zal lachen. Over dat klein menselijke gedoe, want hij regeert. En gemeente, zoals gezegd, dat is een troostvol gezicht, een troostvolle wetenschap voor Johannes. En het wil ook vandaag een troostvolle boodschap zijn, te midden van een wereld die vol onrust is. We vergeten niet de dankdag, maar we leven wel midden in een wereld die bloedt en die brandt en die beeft en die overstroomt. En op een dankdag kijken we terug en dan vergeten we niet de zegeningen te tellen, maar we zijn ook realistisch, we zien ook heel veel dingen waarvan we denken, en hoe gaat dat? En hoe zal zich dat ontwikkelen? En zoals ik al zei, er zijn mensen die het echt wel moeilijk hebben ook vandaag om dankdag te houden. Gezien op de omstandigheden waarin ze zitten. Gezien op de weg die voor hen ligt. Heel veel weten we niet. Hoe zal het gaan? Maar wat we wel weten, gemeente, dat zijn de oorlogen die er plaatsvinden. Dat zijn de rampen in de natuur waar we getuigen van zijn. Dat weten we. We zien een golf van wetteloosheid ook in onze landen. Secularisatie. Verlating van de kerk. Wat kan dat nijpen, gemeente, die zorg als dat ook binnen je eigen gezin en binnen de eigen gemeente steeds meer gestalte gaat krijgen? En het is wel degelijk een actueel onderwerp wat de jongerencommissie van de komende maand onder de aandacht van de gemeente brengt. Dat de verbinding verbroken dreigt te worden of al is verbroken. Jongeren die breken met de Heer en met zijn dienst. Of die al lang weggegaan zijn. Wat een zorg, wat een verdriet kan het geven. Allerlei dingen die ons kunnen benauwen, die ons kunnen bezwaren. Tegenslagen die ons treffen. Kwalen, ziekten, waar je mee topt. Ernstige ziekten soms. Rouw, verdriet, eenzaamheid. Dat kan op een dankdag allemaal niet vergeten worden. Maar dan wil het een troost zijn. Dat er een troon gevestigd is in de hemel. En dat die troon niet leeg is, maar dat er één is die daar in alle rust op zit. Ik zeg dat wil een troost zijn, gemeente, maar ik moet er natuurlijk wel wat bij zeggen. Dan is het natuurlijk wel belangrijk, onmisbaar, dat wij deze God ook hebben leren kennen. Het is niet voor iedereen een troost dat God de Heer regeert. De troost van zondag 10 is zomaar niet los verkrijgbaar. Zondag 10 volgt op zondag 7. En zondag 7 volgt op zondag 3. Dat wil dus zeggen dat buiten het waarachtig geloof de troost in de voorzienigheid van God niet te zien is. Het is een zaak van het ware geloof. Het is een zaak van het kennen van God. En als we dan kijken in gemeente naar die troon, ik zei dat is majesteit. We hebben nu iets aangestipt van de majesteit van het regeren. Hè? Een majesteit, een koning regeert. Nou, dat is duidelijk. Hij zit op een troon, hij regeert. Dat is majesteit. Maar een ander aspect van majesteit is ook heiligheid. En in het kennen van God, deze God die op de troon zit, zijn dat ook onmisbare elementen. Dat heeft te maken met de kennis van wie wij zijn. Als Jesaja een troongezicht krijgt in het Oude Testament, en hij ziet de hemelen ook geopend, Jesaja 6, dan roept hij uit: wee mij, want ik ben een man van ondereinde lippen. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Die majesteit, die heiligheid van die troon, die straalt op hem af. En dan ziet hij daar die heilige engelen Gods, die zondeloze wezens, die hun aangezichten bedekken met hun vleugels, die niet op durven te zien en kunnen zien naar die lichtglans, die kaboot, zoals het genoemd wordt in het Hebreeuws, de lichtglans van Gods majesteit. Dat ontoegankelijke licht. Die engelen die roepen het uit: heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. We komen het hier ook in dit gedeelte tegen. In vers 8. Dag en nacht hebben ze geen rust. Heilig, heilig, heilig is de Heere God de Almachtige die was en die is en die komen zal. Het wil ons een beeld geven, gemeente, van de majesteit van God. Wij kunnen ons niets, maar dan ook niets voorstellen bij wie God is. Het is een licht, zo hebben we uit 1 Johannes een aantal weken geleden gehoord. God is een licht, er is geen duisternis in hem. Maar de engelen die worden ons beschreven, het zijn schepselen, het zijn wezens. Vlammen vuurs worden ze genoemd. En als deze wezens al zo ontzagwekkend zijn, want één enkele engel was in staat om al die eerstgeborenen in Egypte te doden. Eén enkele engel, 180.000 Assyriërs, waren niet bestand tegen die ene engel. Mensen besterven het van schrik als ze een engel zien. En als door deze ontzagwekkende heilige wezens zo diep buigend plat op de grond gaan liggen voor God, zich bedekken voor Gods aangezicht en nacht en dag roepen: heilig is de Heer. Gemeente, hoe groot, hoe heilig is God zelf dan niet? Hebben we daar een indruk van? De heiligheid en de majesteit van deze God, waarmee wij van doen krijgen. Vroeg of laat zullen wij hem ontmoeten. Ontzagwekkend. Vers 5 getuigt daar ook nog van. Van de troon gingen uit bliksemen. En donderslagen. En stemmen. Ik hoorde van een vreselijk onweer gisteravond in Rotterdam en ook in Amersfoort. Hevig en ontzagwekkend, zo werd het genoemd. Donderslagen met een kracht en met een geluid zoals mensen het nog nooit gehoord hadden. Het schijnt volgens de KNMI vaker te gaan voorkomen. Heftige blikseminslagen, de kracht en de majesteit van het onweer. Wat kun je er bang van zijn? Nou, die gingen van die troon uit, zo ziet en zo hoort Johannes. Nogmaals de vraag, gemeente, hebben wij er een indruk van wie God is? Hoe heilig God is? Hoe ontzagwekkend God is? Er zijn mensen die praten over de Heere alsof ze het over een vriendje of over een buurjongen hebben. Zo lezen we het in de Bijbel niet. Juist die mensen die het meest van de genade van God hebben leren kennen, Johannes in het Nieuwe Testament en Jesaja in het Oude Testament, vielen als dood aan de voeten van deze majesteit van God neer. Een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En in de wedergeboortegemeente, daar geeft God de Heilige Geest daar ook een indruk van. Dat kunnen we op zoveel plaatsen aantreffen. De Heer geeft een indruk van wie Hij is. En een indruk van wie wij zijn. Kennen wij dat leven, gemeente, van ontzag, van diep respect voor de Heilige Majesteit? Kennen wij dat buigen? Kennen wij dat verfoeien van onszelf? Dat slaan op onze borst van de tollenaar? Dat belijden van onze onreinheid, zoals Jesaja dat zei? Dat is een onmiskenbaar en onmisbaar kenmerk van het nieuwe leven. Dat leert iets zien. Het is maar een fractie. Iets zien van wie God is. Mozes zag iets van de achterste delen van de majesteit van God. De Heer had gezegd, niemand kan mij zien en leven. Maar je krijgt iets. Hij bedekte het aangezicht van Mozes. En hij zag iets van een glimp van de majesteit van God. En toen de felheid van het licht dat kwam in zijn huid te zitten. En als een reflector straalde hij dat uit. En de mensen konden de Mozes niet eens meer aankijken. Zo heilig, gemeente, is God. En daarom horen we het in de psalmen zo vaak. Mensen belijden. Mijn ziel, gans neergebogen, schrikt voor uw heilige ogen. En deze Godgemeente die regeert. Niets en niemand is bestand tegen zijn heilige majesteit. Keizer Nero niet, in de tijd van Johannes, in de tijd van Paulus bedoel ik. Keizer Domitianus niet, in de tijd van Johannes. En al die zogenaamd grote namen in de geschiedenis, die zich tegen God en tegen zijn gezalfde verheffen, die zich tegen het volk van de God en de gezalfde verheffen. De Heere geeft ze wel de ruimte. Maar ze verliezen het. Want God is de Almachtige. De Heilige, de Majesteitelijke. Maar er is gelukkig, gemeente, nog meer te zeggen dan alleen de majesteit van God. Want ja, anders dan blijft het daarbij dat we moeten constateren, God bewoont een ontoegankelijk licht. En er is geen enkele mogelijkheid om tot God te naderen. Maar dit troongezicht, gemeente, dat getuigt ook van de barmhartigheid van God. Want die daarop zat, zo zegt Johannes, die was in het aanzien de steen, jaspis en sardis gelijk. Een regenboog was rondom de troon in het aanzien van de steen, smaragd gelijk. Er zat een op de troon. Maar Johannes, die had geen woorden, hij zag ook geen gestalte waarom hij hem kon beschrijven. Van al die machthebbers op deze wereld, jongens en meisjes, daar zijn standbeelden van gemaakt. Daar worden schilderijen van gemaakt, die kun je op de foto zetten. Maar dat kan met de Heere natuurlijk niet. Want de Heere is geen beeld te maken, daarom verbiedt hij het ook. Om hem af te beelden. Hij is niet te omschrijven in een vorm, hij is geen schepsel. Hij is een geest. Hij is een licht. En daarom, Johannes die beschrijft maar wat hij ziet en hij kan het eigenlijk niet anders formuleren dan aan de hand van een aantal kleuren die hij dan kent. De steen jaspis, zacht rood, sardis, zacht geel. Smaragd, zacht groen. Dus geen felle en scherpe kleuren, die je ogen pijn doen. Maar ook geen donkere en kille kleuren, niet het zwart van de dood. Niet het grijze van de kou, maar ja, zachte, lieflijke kleuren. Aangename kleuren. Zacht geel, zacht rood en zacht groen. En die wijzen ons, gemeente, op het wezen van God. De liefelijkheid van de Heer. De barmhartigheid van de Heer. De langmoedigheid van de Heer. Dat zijn de deugden. En er zijn er nog veel meer te noemen die de Heer kenmerken. God is liefde. Zo heeft deze apostel Johannes op allerlei manieren mogen beschrijven. Dat is het kenmerk, dat is het wezen van God. Omschreven in die zachte, milde kleuren. Nergens in de Bijbel wordt gezegd, God is toorn. Hij is wel toornig. Maar Calvijn die zegt, dat is een wezensvreemd kenmerk, een wezensvreemde eigenschap noemt hij het, van God. Dat wordt alleen maar opgewekt door ons mensen, door de zonde. Maar zo is God, ja, van nature moet ik zeggen, ik dan maar, dat is geen woord dat bij God past. Maar dat is niet iets van Gods wezen, dat kenmerkt de Heer niet. God is liefde. Zacht rood, zacht geel, zacht groen, lieflijkheid, barmhartigheid, langmoedigheid. En is dat ook niet iets, gemeente, wat bij het kennen van God ook een plaats krijgt? Dat het niet alleen blijft bij het schrikken voor wie God is en bij het verfoeien voor de Heer omdat je zo gezondigd hebt. Maar dat juist ook dat andere, die barmhartigheid van God, die genade, die langmoedigheid, die goedertierenheid, die wezens eigene kenmerken van het wezen van God. God is liefde. Maar dat kan tegelijkertijd wel, gemeente, wel weer voor een vraag zorgen. Als dat dan zo is, deze twee, de combinatie van aan de ene kant de majesteit, de heiligheid, de almacht en de barmhartigheid en de liefde en de genade van God. Waarom is dan er zoveel ellende op deze wereld? Dat is toch een van de vragen die toch altijd weer opkomen. Als God dan inderdaad regeert en als Hij almachtig is. En als Hij dan ook liefde is. Waarom laat Hij dat allemaal gebeuren? Waarom al dat bloed vergieten? Waarom Auschwitz? Waarom nu weer die aanval van Hamas? Waarom moeten die kleine kinderen sterven? Waarom al die gruwelijkheden? Waarom die aardbevingen in Afghanistan en Marokko en Turkije? Waarom al die duizenden doden? Waarom die oorlog in Oekraïne? Waarom dat kruis in mijn leven? Ik roep tot God. En ik hef mijn ogen tot de Heer op, maar hij lijkt me niet te horen, want er verandert niets in mijn leven. Mijn bestraffing, zo zei Asaf, is er alle morgens. En niet iedereen zal in diezelfde mate deze strijd kennen, maar ik weet, er zijn er die geducht vastlopen met de voorzienigheid van God. Juist ook op een dankdag. Asaf heeft ook met al zijn kracht de godsregering overdacht, maar het was een stuk dat in zijn oog te moeilijk viel en veel te hoog, zo beleidt hij. En daarom heeft de Heere gemeente nog iets over zichzelf laten optekenen. Een element wat Johannes ook ziet. Een regenboog was rondom de troon. Als een mens een indruk krijgt van de majesteit en de heiligheid van God, van de almacht, maar ook een indruk van de barmhartigheid en de genade van God, maar zucht onder het kruis, zucht onder de werkelijkheid van elke dag, en je dan naar de toekomst kijkt en je zit je af te vragen, en hoe moet het dan? De vragen van Asaf en van Job en van ook deze Johannes. Dan geeft God hem een zicht op de regenboog. Er was een regenboog rondom de troon. En een regenboog, jongens en meisjes, jullie weten dat, was aan de ene kant natuurlijk een natuurverschijnsel. De zon die schijnt door een nevel van kleine waterdruppeltjes. En het licht dat wordt gebroken door die waterdruppeltjes, het weerkaatst ook in die waterdruppeltjes. En dan zie je daar die zeven kleuren van de regenboog. Een natuurverschijnsel zou je kunnen zeggen, maar wij weten uit de Bijbel, het is natuurlijk veel meer dan alleen een natuurverschijnsel. Ten eerste, ja, het woord natuurverschijnsel, dat lijkt iets op, ja, dat lijkt zo zieloos, zal ik maar zeggen. Ik heb het zelf liever persoonlijk altijd over schepping, want daar weten we, daar zit de hand van God achter. De natuur, dat is iets van de Big Bang, dat is iets van de toeval, natuurkrachten. Nee, de Bijbel laat ons zien, het zijn geen natuurkrachten, het zijn krachten die God ontketent. De zwaartekracht is iets wat God erin gelegd heeft. De regenboog is iets wat God geschapen heeft. Niet als een natuurverschijnsel, maar als een teken van Gods verbond. Want wanneer heeft de Heer als het voor het eerst die boog gegeven, jongens en meisjes, jullie weten het natuurlijk. Helemaal aan het begin van de Bijbel, in het eerste Bijbelboek. In Genesis 8. Dan zijn we in de tijd van de zondvloed. Noach, die met de ark de zondvloed is ontkomen. En dan de ark uit mag. En dan maakt de Heer met hem een verbond. En dan zegt hij, in het zogenaamde natuurverbond, scheppingsverbond, voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. En daarom mag het ook dankdag zijn. Omdat God getrouw is, zaaiing en oogst, zomer en winter, hitte en koude zullen niet ophouden. En als een teken daarvan, van die trouw van God en van dat verbond, daar heeft de Heer een boog voor gegeven. En waarom heeft de Heer nou die boog gegeven? We lezen het in hoofdstuk 9 van Genesis, in vers 13 en 14. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Die zal zijn tot een teken des verbonds tussen mij en tussen de aarde. En het zal geschieden als ik wolken over de aarde breng. Dat deze boog zal gezien worden in de wolken. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond. Dus die booggemeente die staat er niet allereerst voor mensen om te zien. Niet allereerst voor ons. Maar die staat er allereerst voor God. Voor de Heere, voor de Schepper. Die een verbond gemaakt heeft. En gezegd heeft, de aarde zal niet meer door de zondvloed vergaan. Zaaien en oogst zullen niet ophouden. Ik geef mijn boog als een getuige. En dan allereerst voor hemzelf. Want die boog die staat rondom de troon. Wij kennen de regenboog natuurlijk als een halve boog. Meestal dat nog niet eens. Dan zie je maar een kwart, een stukje van de regenboog. Maar als je een echt een volle, dan is het een halve regenboog. Prachtig mooi. Maar hier staat geschreven, die boog is rondom de troon. Een cirkel. Helemaal rondom de troon van God is die regenboog zichtbaar. En waar, ik zeg het even menselijk, waar de Heer ook naartoe kijkt, of dat hij nou naar links kijkt, of naar rechts, naar boven of naar beneden, altijd ziet hij, 24 uur per dag, om het maar zo te zeggen, ziet hij die troon, ziet hij die boog. Hoe vaak zien wij hem? 4, 5, 6 keer per jaar. Maar de Heer ziet hem altijd. Hij gedenkt altijd aan zijn trouw. Maar nu wil hij dat de mensen er ook aan gaan denken. Waarom heeft die boog ook aan de hemel gezet? Die boog, die mag Johannes eraan herinneren. God houdt getrouw zijn woord. Alles loopt uiteindelijk uit op de komst van het koninkrijk der hemelen. Daar is alles op gericht. De combinatie van de troon en de boog, die staan er garant voor. Dat God, dat volk dat door hem van eeuwigheid is verkoren, ook eenmaal thuis zal brengen. En dat hij een keer zal opstaan tot de strijd. En dat hij al die haters van God en van zijn volk wijd en zijd en verjaagd en verstrooid zal doen zuchten. Noord-Korea en Hamas en Rusland strijden een tevergeefse strijd. Want God de Heer regeert en hij houdt getrouw zijn woord. De Satan en al die geestelijke boosheden in de lucht, ze zullen het onderspit delven. Zo heeft ook Maarten Luther mogen belijden en beleven. Hij heeft zo de getrouwheid van God mogen zien. Zoveel krediet gekregen op God. Uit mogen stijgen boven de werkelijkheid. De werkelijkheid van het kruis dat drukt. De werkelijkheid van de vervolging van Israël. En van de kerk. De werkelijkheid van elke dag die soms zoveel smart kan doen. God de Heer regeert. En hij houdt zijn verbond, ook dit verbond, tot in der eeuwigheid. Gemeente, is dat nou geen groot wonder? Juist als wij dat gaan bezien, ook in het licht, niet alleen van de rampen en van de noden en van de kruisen, maar ook als wij dat juist gaan bezien in het licht van de zonden. Ik zei al, we krijgen door al die media zoveel kennis van ja, de rampen en de ellende die er zijn op de aarde, maar wat lees je toch ook veel van de zonden. Wat is er in deze wereld veel aan de hand? Wat is de wereld ver weg? Wat een wetteloosheid, wat een zedeloosheid. Het is nog erger dan in de tijd van Sodom en Gomorra. En die zonden die riepen tot God om vergelding, om oordeel. Wat is het een wonder, gemeente, in het licht van al die zonden. De godloosheid en de goddeloosheid van deze aarde. Dat die boog er nog staat, die regenboog. En dat God nog naar die boog kijkt. En dat hij getrouw aan dat verbond deze wereld nog laat bestaan. En dat doet hij, gemeente, met het oog op zijn eigen volk. Alles is gericht op de komst van dat koninkrijk. Alles wacht nog op de toebrenging van de laatste van de gegevenen des vaders. En als die er zal zijn. Als al die beloften vervuld zullen worden. Als heel dat volk, heel die kudde onder die ene herder zal zijn. En als ze gekomen zullen zijn van oosten en westen en noorden en zuiden. En vanuit alle talen en vanuit alle geslachten. Als het getal vol is, als het huis vol is, zo zegt de schrift, dan zal het einde zijn. Dan vergaat de wereld ook. Maar nu staat die boog er nog. En nu gaat er van die troon nog een zacht geluid uit. Wend u toch naar mij toe. Word toch behouden. O alle geen einde der aarde, want ik ben God en niemand meer. Dat zacht geel, dat zacht groene, dat zacht rode, dat wil arme en verloren zondaren. Mensen die zuchten onder het kruis. Nodigen om te komen. En om rust te zoeken, om vergeving te zoeken. Bij dat lam Gods dat in hoofdstuk 5 ons wordt getekend, dat voor de troon staat. Staande als geslacht, de Heer Jezus Christus. Die die hemelse troon heeft geopend. En die het mogelijk maakt dat verloren zondaren verzoend worden met deze heilige majesteit Gods. De belofte wordt alle volken en mensen verkondigd zonder onderscheid. Dat wie nou in hem mag geloven, wie zich als een ellendige, arme, verdrukte, kruisdragende zondaar aan hem mag toevertrouwen. Wie nou de toevlucht mag nemen tot deze troon der genade waartoe we worden opgeroepen. Laat ons met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Want het is een troon der genade waarop hij zit. Dat laten die zachte kleuren zien. Eenmaal wordt het een troon van recht. En daar hebben we afgelopen zondag gemeente ook over kunnen horen. Komt en laat ons samen rechten. In het geestelijke leven is dat geen onbekende zaak. Maar laat het dan ook in het leven mogen gebeuren, gemeente. En laat die troon van recht niet pas werkelijkheid worden als wij onze laatste adem hebben uitgeblazen, want dan is er geen ontkoming meer. Zoek de Heere, die zacht groene, zacht gele en zacht rode kleuren. Om daar barmhartigheid te verkrijgen en genade te mogen vinden om geholpen te worden ter bekwame tijd. Want wie daar iets van mag zien en mag beleven, gemeente, als dat licht opgaat in je hart, als dat lieflijk licht, die zachte kleuren, die vinden ook een afdruk en een afschijnsel en een afglans in je hart. Dan kan het niet anders. Of dan ga je instemmen met al die schepselen aan het einde van hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6, waar de lofzang wordt gezongen. Gij hebt alle dingen geschapen, zo is de lofzang van die schepselen. En van het door Christus gekochte en verloste volk, die het lied van Mozes en het van het Lam God zingen. Gij zijt geslacht, slot van hoofdstuk 5, en gij hebt ons goden gekocht met uw bloed, uit alle geslachten, talen, natie en tong. Daar loopt uiteindelijk alles op uit, gemeente. Om God te danken, om God te eren, God eeuwig te loven. Maar dat zal hier, op een aardse dankdag, in een aards dankbaar leven, de eerste tonen van geleerd worden. Jozua die zei eens tegen Achan: geeft God de eer en beleid toch uw zonde. Hoe kun je nou dankbaar zijn, gemeente, op dankdag 2023... Beleid hem uw zonde. Buigt u biddend voor hem neer. Kniel voor de Heere die u geschapen heeft. Zoek zijn aangezicht. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. Hij bekeert zich tot de Heere die op de troon zit. In die zachte kleuren. Zo zal hij zich zijn ontfermen. En tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Omdat we hier een beginsel en straks volmaakt met die gezaligde kerk en met al die schepselen en die engelen Gods, God mogen loven en mogen prijzen, God groot mogen maken. Maar de grootste zondaar straks boven iedereen uitzingt. Want die heeft het meest lief, die het meest vergeven is. Gij mijn ziel, zo zeggen ook uw ziel. Looft gij hem bovenal. Amen. Thank you. willen we de Heere danken en bidden. Almachtige, eeuwige God, heilige majesteit, barmhartige Heere, koning van uw kerk. Deze middag, deze ochtend hebben wij uw aangezicht gezocht en u gedankt voor die zaken die gewas en arbeid betroffen en alles wat dat leven betrof. En u Heere, willen wij u uw grote naam dankzeggen voor alles wat u ook in geestelijk opzicht nog hebt willen geven. Heere, bij alle zorgen die er kunnen zijn en bij alle secularisatie en kerkverlating was er elke zondag nog een open kerk en een open Bijbel hier in Barendrecht. Mocht uw woord worden verkondigd. En we danken u daarvoor, Heere, dat u de kandelaar van dat woord nog niet weg hebt genomen. En al was het dan ten dele dat geprofeteerd werd. Omdat mensen maar ten dele kennen. Maar Heere, u hebt er toch gebruik van willen maken. U hebt ons willen onderwijzen. U hebt mensen willen leren. Iets van die heilgeheimen die er bij u te verkrijgen zijn. En ook in de gemeente, in het gemeentelijke leven, was er de voortgang. En we danken u, Heere, dat u gezondheid en krachten gaf aan de kerkenraad, in de prediking, in de huisbezoeken, in de diaconaat, in de vergaderingen, in alles wat er ook op de kerkenraad afkomt. Maar ook krachten gegeven aan de koster en degenen die hem behulpzaam zijn, aan al degenen die leiding hebben te geven aan zondagsschool, vereniging, allerlei commissies om het gemeentelijke leven voortgang toe laten vinden. Evangelisatiecommissie die haar werk mag doen, niet altijd zonder tegenstand, maar u hebt het nog voortgang willen laten vinden. En we danken u, Heere, voor al die dingen die gij schenkt. Ook in het wat brede kerkelijke leven, ondanks alle zonden en zorgen, ondanks alle verdeeldheid, er mag nog gepreekt worden in Nederland. En er is over kerkmuren heen soms contact en geestelijke herkenning. Heere, wilt u dat werken en doorwerken? We bidden u, Heere, ook voor al diegenen die in uw koninkrijk arbeiden. We danken u dat er ook nog zending mag zijn en evangelisatie en de arbeid onder uw volk Israël. Heere, het wacht toch op uw genadige uitstorting van de geest opnieuw. Zodat we mogen zien dat een stroom van zegen over deze wereld zal worden uitgegoten zoals u dat in vele perioden in het bestaan van deze wereld gegeven hebt. En dan is een dankstond ook niet zonder een bidstond te denken. Als wij u danken, Heer, en dan bidden wij u opnieuw om voortgang van dat koninkrijk, van dat werk ook in onze gemeente en daarbuiten. Wilt u krachten en gezondheid geven? En wilt u al het werk dat toch stukwerk is, omdat alles met zonde bevlekt is en door tekorten gekenmerkt wordt, ondanks al die dingen toch zegenen. Zie ons niet aan in onze zonde, in onze onvolmaaktheid, maar zie ons aan in dat lam dat als geslacht staat voor uw troon en die altijd leeft om voor uw volk te bidden. We danken u, Heere, voor alles wat ook in de gezinnen mocht plaatsvinden, dat ondanks alle zorgen er toch ook veel zegeningen plaats mochten vinden. Uitbrenging van het gezin, zwangerschappen, de school die bezocht mocht worden, werk dat mocht worden ontvangen, gezondheid en kracht. Maar daartegenover, Heren, zijn er toch ook velen die daar juist gebrek aan hebben, die in rouw en verdriet zijn, of die nooit tot een huwelijk kwamen, kinderen zagen ontvallen, huwelijksproblemen kennen, zorgen in de opvoeding. Heer, in deze dankdag bidden wij u ook om hulp en om bijstand, ook voor de zieken en de zwakken en die met allerlei kwalen tobben, ook in de ouderdom, eenzaamheid, psychische nood, werkloosheid, allerlei slachtoffers van misbruik of mishandeling. Bij onze dankzegging, Heer, bidden wij u ook om uw trouw, uw genade, om te horen naar het geroep van ellende. U hebt het toch beloofd, Heer. Wie mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. De boog staat toch om uw troon. U gedenkt toch aan dat verbond, ook in de schepping, ook in ons dagelijkse leven, ook aangaande de voorzienigheid. Heere, gedenk daaraan. Wilt u onze dank zo aannemen, Heere, maar bovenal ons een dankbaar leven schenken. Niet alleen vandaag, maar ook morgen en overmorgen. En vooral in dat gebed dat toch het grootste en het belangrijkste stuk van de dankbaarheid is. Zo leren we uit onze belijdenis. Leer ons bidden, Heere, gelijk het behoort. Leer ons ook danken, want we weten ook niet te danken gelijk het behoort. En wilt u zelf de waarachtige dankbaarheid in onze harten werken. En de vrucht van de dankbaarheid ook tonen. Bekeer wat onbekeerd is. Versterk wat u gewrocht hebt. Onderwijs uw kinderen. Doe ze wassen en toenemen in de genade en de kennis van de Heer Jezus Christus. En afnemen in hun eigen. Wilt u het verdere van deze dag nabij zijn. Breng ons veilig thuis. Wees met ons in de eenzaamheid als we een stille woning of nu hebben of straks binnenkomen. Wees met ons in alle omstandigheden van het leven. Van ziekte en van zorg. En breng ons ook aanstaande zondag weer bijeen. Wij bidden het u alles en danken het u alles uit genade. En dat om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot Psalm 150 en daarvan het eerste vers. Looft God, looft zijn naam alom. Vers 1 van 150. Vang met biddende hart en de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.